Welkom bij de podcast History Repeating. Mijn naam is Mark Sira.
En ik ben Jurre Zwinkels.
Wij hebben een liefde voor muziek, naar het luisteren daarnaar. Maken is ons helaas nooit fatsoenlijk gelukt. Vanaf groep 2 zaten Jurre en ik samen op de basisschool in Katwijk aan Zee.
En het was op deze basisschool, in groep 7, dat ik mijn eerst gekochte singeltje mee naar school nam. Het was in 1997 en het was een singeltje van de Offspring, met het nummer Gone Away erop. De B-kant van deze plaat was een cover van Hendrix' Hey Joe. En niet veel later, denk ik dat het een jaar of twee later was, kocht ik mijn eerste punkplaat van Nederlandse bodem. Smile Your Dying van de Heideroosjes. Met I'm Not Deaf, I'm Just Ignoring You. Die heb ik grijs gedraaid. Mark, wat was jouw eerste punkplaat?
Ja, het is grappig dat je dat zegt hier. Ik ben later echt diep in de Nederlandse bandjes gedoken. Maar mijn eerste punkplaat, voor zover dat nog punk was, was denk ik Warning van Green Day. En later dook ik echt Excelsior in. En dat was Caesar. En dat was echt best wel punky. Ik heb nog wel een vraag over die basisschooltijd. Want jij zegt dat jij een singeltje meenam van de Offspring op de basisschool. Mocht jij die dan ook draaien tijdens het knutseluurtje?
Tijdens het knutseluurtje? Ja? Jij bent heel goed door. Ja.
Nou, dat is grappig.
Op vrijdagmiddag.
Wij hebben dezelfde meester gehad. Jij bent een jaar jonger dan ik. Ja. Piet Bedijn. Ik was de enige in de klas die cd's mee mocht nemen van Piet Bedijn. En die werden tijdens het knutseluurtje op vrijdagmiddag gedraaid. De rest, die kwam met de Spice Girls en de Backstreet Boys en met Jabba Dabba Dance aan. Dat kwam er niet in bij hem.
Nou, ik weet niet. Ik mocht er niet meer wel platen. Ja, maar ja, misschien was de muzieksmaak van mijn school, van mijn klas, iets beter dan die van jou op jouw smaak na dan. Maar ik mocht inderdaad wel cd'tjes meenemen.
Ja, leuk.
Ja, en ik was niet de enige volgens mij.
Nee,
er is toch iets veranderd.
Hij was coulanter het jaar dat jullie...
Hij werd toch een jaartje ouder.
Ja,
een jaartje
precies.
Zachter.
Muziek speelde een belangrijke rol in onze jeugd. In de vorming van wie we zijn, wat we mooi vinden en waar we echt voor op de banken gaan. En ook onze afkomst is hierbij essentieel. Want het eerste concert dat je zag, waarschijnlijk in een jeugdsoos om de hoek, is als je eerste liefde. He, die vergeet je nooit meer.
Nee, en de muziek ligt op straat en niet voor het oprapen. In deze podcast, History Repeating, duiken we in de lokale popgeschiedenis. Vergeten optredens, onontdekte parels of verloren geschiedenissen. En hierover verschijnt ook een artikel in het Leids Dagblad. En je kunt alles teruglezen op historyrepeating.nl. En vandaag, Mark, vandaag duiken we in de geschiedenis van de punk in Nederland. En om heel precies te zijn, de punk in Zuid-Holland. We gaan het hebben over het ontstaan van Ivy Green uit Hazerswoude.
Ja, ho, stop. Voordat we beginnen met dit verhaal over Ivy Green, mij enigszins bekend. Hier, wat drinken we erbij? Wat is het spraakwater voor vanavond?
Ja, dat is goed dat je dat zegt natuurlijk. Ik weet niet of we het spraakwater kunnen noemen, maar ik wilde een bledje smijtbier meenemen. Een
beetje smijtbier, lekker.
Ja, want ja. Ik denk toch echt dat iedere zelfrespecterende punker niet naar huis gaat voordat hij doorweekt van het bier en ook het zweet.
Zeker.
Van het pitten. Zijn weg naar huis vervolgd. Maar nee, ik heb gewoon ik heb een hele lekkere witte wijn meegenomen. Een Sauvignon Blanc uit Nieuw-Zeeland.
Ja, wat ontzettend beschaafd hier.
Ja, past niet helemaal bij de podcast, maar hij is wel erg lekker.
Proost.
Cheers.
Oh ja. Mm.
Ja, ik wil voordat we beginnen eerst even iets laten luisteren. Hey Mark, eerlijk, als je dit hoort, denk je dan aan 1978 en vier Hazerswoudse boeren?
Nee, dat klopt. Ik denk daar niet aan. Ik moest echt aan Manchester denken, aan een grauwe industriestad waar het altijd regent. Aan Glasgow, aan weet je wel, ellende en daar boos op zijn en dan deze vilijne muziek, de microfoon in boeren spugen. Dat is inderdaad wat ik dacht, maar ik dacht niet aan Hazerswoude.
Nee, en ik eigenlijk ook niet. En dat maakt, denk ik, Ivy Green wel echt bijzonder. En ik wil het daar dus eigenlijk vandaag over hebben. Over het ontstaan van een band. Die in 1974, eigenlijk nog voordat de punk officieel het daglicht zag, al ontstond. En in grote steden als New York en Londen borrelde er van alles. Maar dus ook gewoon in het Zuid-Hollandse Hazerswoude.
Ja, die punkbands waar je het over hebt, uit de jaren 70 zijn natuurlijk nog steeds wereldberoemd. Hè? De Ramones, de Sex Pistols, de Clash, Patti Smith. Die kwamen inderdaad allemaal uit grote steden. New York, Londen. Was het Hazerswoude in de jaren 70 dan ook zo punk?
Nou, ja, dat heb ik dus ook echt gevraagd aan Eduard van Boekel. Bandlid van het Eerste Uur, een gitarist van Ivy Green. En bassist Simon Franke. En ik ontmoette ze in een café in Leiden. En zij vertelde in geuren en kleuren over hoe het Hazerswoude er halverwege de jaren 70 voor stond.
Nou, het was, aan de ene kant was het een hele beschermde, beschutte omgeving en hè, vriendelijk. Het was een dorp met alle geloven die je maar had. Hè. In ieder geval drie kerken. Hè. Dus de katholieken, je had de gereformeerde en de hervormde kerk. Ja. En zondag was het heel erg rustig altijd in Hazerswoude dorp. Hè. Dat zijn mijn jeugdherinneringen. Dat ik in mijn zondagse kleren aan moest. Me ontzettend verveelde. En er was niet zoveel te doen. Zeker niet in mijn jeugdtijd niet. Dus je had wel een paar sportverenigingen. In ieder geval de voetbalvereniging was er. Hè, de Hazerswoude Boys. Hè. Het tennis kwam pas veel later. Nou ja, andere sporten kwamen eigenlijk ook veel later. Het was wel een vrij stil dorp. Ja. Dus niet zoveel te beleven. Ja, je had ook nog de Houvast. Hè? Dat was de gymvereniging.
Gymvereniging, ja.
Houvast.
Ja, Houvast. Ja,
ook nog een jaar lid van geweest. Ja,
ja ik ook. Ja. Twee jaar al.
Ja, joh.
Ja.
En wanneer hebben jullie elkaar voor het eerst ontmoet?
Nou, dat was eigenlijk... van gezicht kennen wij elkaar natuurlijk. We wisten wel van elkaar wie we waren, omdat het natuurlijk een klein dorp was. Maar echt bevriend of zo waren wij in die tijd zeker niet. Want ik was, ik was dan bij een van die kerken. En dat was de gereformeerde kerk. En ik ging twee keer op een zondag naar de kerk. 'S middags naar de zondagschool. Maandagavond een catechisatie. En op dinsdag naar de gereformeerde club. En ik ben heel beschermd en gelovig opgevoed wat dat betreft. In dat dorp Hazerswoude. Dus dat het zo stil was op het dorp kwam omdat wij allemaal in de kerk zaten, Eduard.
Ja, ik zat niet in de kerk, dus nee. Ik kan hem nooit ontmoeten.
Nee. Dus het waren twee werelden waar wij in zaten.
Er is dus sprake van een verzeild dorp. Misschien wel zoals heel veel Nederlandse dorpen in die tijd. Je vraagt je natuurlijk af, hoe ontstaat punk daar?
Nou ja, ik zei net over die verveling inderdaad die er was. En toen was het idee ontstaan door mij en een paar mensen in mijn omgeving. Laten we iets gaan organiseren. Dus toen hadden we het keldertje. De kelder zeg maar onder waar mijn vader woonde. Nou, dan zeggen we, laten we die eens gaan inrichten en laten we dat gaan. Dat is een ontmoetingsplek. Want we willen meer dan naar de kerk of naar de sport. We willen meer dan dat. We willen elkaar ook kunnen ontmoeten. En zo is het keldertje 74, het K74 afgekort, is ontstaan. En dat was dus inderdaad een ontmoetingsplaats voor jongeren. Waar je ook lekker stiekem nog eens een biertje kon drinken. Waar je ook nog eens een meisje kon kussen af en toe als je dat wilde. Hè?
Ik mocht daar dus niet komen van mijn ouders. Hè?
Nee, dat was ook zo. Dat had ook een hele naam op een gegeven moment. Ja. Want er zijn ook vaders gekomen. Die kwamen hun dochters daar wel eens ophalen op vrijdag of zaterdagavond. Want die mochten daar niet naartoe. Dus die werden dan weggetrokken bij ons. En het was een hele gedoe was dat.
Gitarist Eduard van Boekel. Zanger Tim Mullens en bassist Ernest-Jan Kamphuis ontmoeten elkaar. Tenminste, ze waren dat toen nog niet, maar ze ontmoeten elkaar in K74. En ze zijn dus dan nog op zoek naar een drummer en vinden die in de 14-jarige Artie van Dijken. En samen luisteren ze veel naar Led Zeppelin, naar Lou Reed, Uriah Heep en Rory Gallagher.
Hier, even, sorry dat ik je onderbreek, maar dat zijn vier goede bands, maar het is geen punk.
Nee, dat was er nog niet echt, Mark. Er was nog geen punk in 1974. En dat maakt het verhaal ook zo bijzonder. En terwijl dus Ivy Green in die jaren aan de weg timmert, zag popjournalist Ver Abrahams, die schreef voor Oor, de punk in Nederland langzaam maar zeker voet aan de grond krijgen.
Dus we hadden op Oor hadden we de plaatjes gehoord. En bij mij is altijd het bewijs van iemands artisticiteit is het optreden. En dus in januari 77 kwam de Sex Pistols met in het voorprogramma Johnny Thunder en de Heartbreakers en de Vibrators. En de eerste avond, er waren twee avonden, vond ik Johnny Thunder en de Heartbreakers gewoon veel beter, want die speelden gewoon beter, weet je wel. En ik begreep de Pistols, en de plaat was nog niet uit. En dus ik vond het wel aardig, maar ik vond het nog wel een opgeschoten zootje. En De tweede avond, toen ontmoette ik de posterontwerpster van de Pistols. Dat was een kleine, kleine vrouw. En die nam mij mee de kleedkamer in van de Pistols. En toen was Johnny Rotten nog gewoon heel normaal. En die zei van, mensen, hier komen aapjes kijken. Dat klopte. We gingen aapjes kijken, want we hadden geen flauw idee wat dat allemaal nou echt praktisch inhield. Dus dat is wat er gebeurde. Nou, en Malcolm McLaren, de manager, die heeft geloof ik nog... dat is gerucht. Ik vermoed dat het waar is. Een aantal mensen bieren in hun handen gedrukt en gezegd van, gooi dat over die jongens heen. En toen speelden ze ook al een stuk beter. En toen begon ik ook veel meer te begrijpen van waar het voor stond. En het was ook pret, maar het was ook boosheid. Thatcher was aan de macht enzovoorts. Het waren toch wel dingen die in Engeland veel meer speelden dan bij ons. Hier vroeg je een uitkering aan. Dus dat was niet... dat was daar veel meer overleven. En dat was hier niet. Hier overheerste de pret. Maar dat waren uiteindelijk twee fantastische avonden natuurlijk.
Zo begon Ver Abrahams in 1978 samen met programmeur van Paradiso, Bo Pollack, met het organiseren van concerten. Met vooral nog onbekende Nederlandse punkbands. En die avonden kregen de naam de D-Days. Want ja, ze waren op donderdagavond.
Wij vonden dat er eigenlijk te weinig aan Nederlandse bands werden gedaan. En hij kwam op het idee om gewoon een aantal van die bands bij elkaar te zetten. En dat moest ik presenteren. Nou, daar had ik wel oren naar. En dat ben ik gaan doen. En toen had ik geluk. Toen brak de punk uit. En ook allemaal stom toevalligheden. Ik kreeg het voor mekaar om in de... omdat ik dus altijd backstage kon bij... ontmoette ik dus al die Engelse en Amerikaanse punkbands. En new wave bands. En ik raakte vooral verslingerd aan de Talking Heads. Dat vond ik fantastisch. En de Talking Heads zeiden van, ja, maar je moet naar New York komen, want daar gebeurt het. En ik kreeg het voor mekaar, allemaal door stomme toevalligheden, dat ik 6 weken in de zomer van 77 daar in New York kon rondzwerven, al die bands kon bezoeken, optredens kon zien. En ik dus ook in contact kwam met Hilly Kristal, de eigenaar van CBGB's, dat was de club waar het allemaal gebeurde. En die vertelde mij van hoe hij dat organiseerde. Nou, ik kwam terug en ik zei tegen Bo en Huip Schreurs, de directeur van Paradiso, van dat moeten wij ook gaan doen. 3 dagen in een kleine plek bands programmeren, zodat ze het publiek kunnen opbouwen. Nou, Huip had daar niet zoveel zin, maar hij wilde het wel 1 keer in de maand doen in de bovenzaal. Nou, dat was een succes, want punk brak uit. Iedereen, Ben speelde daar voor de eerste keer en die hoefde achter hun naam alleen maar punk te zetten. En het was vol.
Heb jij wel eens gehoord van die club, de CBGB?
CBGB's, daar staat het voor. Die S moet je niet vergeten. Okay. Ja, nee, een legendarische club in New York. Het staat voor Country, Bluegrass, Blues en Other. Dan heb je daaronder nog een ondertitel, de Umfuk. En dat staat voor Other Music for Uplifting Gormandizers. En een gormandizer is een veelvraat en dan gaat het over muziek. Okay. Nee, een legendarische tent. Ik heb de autobiografie van Patti Smith gelezen. Voordat zij doorbrak, heeft ze daar inderdaad Talking Heads gezien, Television. En Patti Smith heeft er zelf natuurlijk ook heel geregeld gestaan. Ze zijn helaas failliet gegaan in 2005 of 2006, geloof ik.
2006, geloof ik, ja. Ja. Ja, maar daar speelden dus bands ook als de Ramones en Blondie en Mink DeVille en de Police. Ja, je noemde de Talking Heads al. Ja, het klinkt echt hoe fantastisch dat hij daar in 1977 gewoon...
6 weken lang
kon hangen. Rondschuimde. Fantastisch. Oké, okay, maar ik wil even terug nog naar onze tot wasdom komende Hazes Woudenaren.
Ja.
Want ja, mijn vraag was aan hun, in hoeverre was er sprake van afzetten of ontworstelen aan het dorp waarin ze opgroeiden?
Ik denk van mezelf, ik vond zonder dat ik wist dat ik... Ik vond eigenlijk wat ik zocht. Ik was in die band en denk, een soort thuiskomen, weet je wel. Van, ja, dit is het gewoon, dit is geweldig. En wat ook zo was, ik had net over Rory Gallagher en al die bands en Led Zeppelin. Het was natuurlijk allemaal bands met drum solo, lange gitaar solo's. Nou, maar toch een bepaalde stijl uit. En Tim, die schreef nummers. Nou, 1, 2, 3, 4, tak, 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 tak. Dat hoorde je eigenlijk alleen nog maar de Ramones doen. En misschien nog een paar. En zonder dat hij zich heeft laten, ja, misschien wel laten inspireren. Maar ja, wij bestonden al voor de Sex Pistols, zou ik maar zeggen. Zonder dat wij wisten dat punk genoemd werd. En de manier waarop hij nummers schreef, zeker die eerste plaat. En dat waren dus ook de nummers waar Ivy Green mee begon. Ik zag Ivy Green voor het eerst op het Ambachtsplein. Toen was Ernst nog de bassist. Nou, mijn bek viel open. Ik denk, Jezus, wat is dit mooi. Dat is zo rauw, zo simpel. Zo. En toen, nou ja, en ik zat met Ernst op de avond MAVO in die tijd. Dus ik zei tegen Ernst, man, ik vond het geweldig. Hij zei, wil jij geen roadie bij ons worden? Ik zei, joh, graag. Ik vond het super. Dan ben ik in de buurt van die gasten. Ja, voor leuk. Een beetje microfoons in. Ze hadden nog niet zoveel optredens. Maar als er optredens waren, dan was ik erbij. En ze gingen toen ook een bandje maken. Een demo heette dat. Een cassettebandje. Om te proberen een platenmaatschappij te interesseren. En daar ben ik dus bij geweest als roadie. En toen stopte Ernst met de band. En toen kwam ik uit mijn werk fietsen op zaterdag. Ik werkte in de keuken in een bejaardenhuis. Toen liepen Eduard en Tim liepen op dorp. En die kwam ik tegen. Simon, ik zei, ja, wat is er? Hebben we weer een optreden? Nee, we willen wat vragen. Jij speelt toch ook gitaar? Ik zeg, ja, Concerto de Aranjuez. Ja. Nou, nee, dat was niet helemaal de bedoeling. Wil jij bas bij ons komen spelen? Ik zeg, man, geweldig. Ik heb er niet eens over na te denken. En toen, nou, hetzelfde verhaal. Tim zegt, kom naar mij in zijn slaapkamer. Nou, ze hadden iets van 20, 25 nummers. En ja, in twee middagen al die nummers erin.
Je pikt het heel snel op.
Je pikt het snel op. En een maand later kregen we een brief van Warner Brothers dat we gecontracteerd werden.
Ja, je viel met je neus in de boter.
Ik viel eigenlijk met mijn neus in de boter. Ja. Binnen een maand zat ik in de Soundproof Studio met de producer van Jan Akkerman en allemaal dat soort. Nou, wij allemaal trouwens. Ja. Dus ik wist niet wat me overkwam. En in januari daarna, dus dit gebeurde in oktober 77. En januari stonden we in Paradiso. Ik kwam voor het eerst in Amsterdam. Ik was nooit in Amsterdam geweest. De eerste keer in Amsterdam sta je in Paradiso. Denk ik, nou.
Ja, wat al bijzonder, misschien leuk om dat ook te vertellen. Toen gingen we er optreden, waren niet de eerste, waren alle bandjes, ook weer bandjes. Ja. En dat ging allemaal behoorlijk snel, hè? En wij speelden eigenlijk ietsje langzamer. Maar we werden eigenlijk toch geïnspireerd dat het wat sneller moest. Hè? En zo is het uiteindelijk ook op de LP gekomen.
En tijdens dat optreden liet Ivy Green een onuitwisbare indruk achter.
En het leuke was, die andere punkbands die werden voortijdig van het podium af. Dat ging best heftig aan toe. Die hebben hun set niet af kunnen maken. En wij waren als laatste. Dus daar stonden wij als boertjes. Ja, nu moeten wij. En echt, zo allemaal heftig kettingen natuurlijk. En buttons en haren alle kanten op. Ik wist helemaal niet wat ik zag. En toen moesten wij nog op gaan treden. Nou, we hebben die hele tent hebben plat gespeeld. En de rest, ja, is gewoon geschiedenis. Er kwam een recensie van de muziek aan het oor van Fer Abrahams. Ja, en dat... toen waren we, wat dat betreft, wat de punk betreft, was onze naam gevestigd.
En ook Fer kan zich dat nog goed herinneren. Vooral de rol van frontman Tim Mullins.
De eerlijkheid, de authenticiteit van de band gewoon het beste aangaf. Ik weet nog wel dat de eerste keer dat ze optraden, werd er dus met bier gegooid. En toen zei ik, Tim, dat moet je niet doen, want dan gaan mijn versterker kapot. En Tim had dus de autoriteit daar, tijdens dat optreden, dat het ook ophield. Dat bier gooien hield op. En dat was zo knap aan die band. Ze straalde iets uit, waar het compleet zichzelf.
De band tekende eind 1977 een platencontract bij WEA van Warner Brothers, waar ook bands als AC/DC en Van Halen hun plaat hadden uitgebracht. En een dag nadat het concert in Paradiso duikt de band de studio in. En in twee dagen nemen ze hun debuutalbum op. Een LP die bij Abrahams hoge ogen gooit.
Ik recenseerde die plaat. Toen waren er natuurlijk een hele hoop scherpslijpers. Die zeiden, ja, zo muzikaal interessant is het allemaal niet, enzovoort. Of, nou ja, dat misschien nog wel, maar je kan horen dat ze nog beginners zijn in het spelen. En dat was ook zo. Maar dat gevoel wat in die plaat zit, dat is zo ontzettend echt. En het is zo rechtstreeks uit het hart. Anders kan je het niet krijgen. En die sneeuwde natuurlijk onder, want de platenmaatschappij wist niet hoe ze dit moesten verkopen, want ze verkochten de Eagles.
Ik moet eerlijk bekennen dat die plaat ook mij heeft verrast. En op die LP staat ook het nummer Stupid Village. Een hommage aan Hazerswoude. Stupid Village. In dit nummer zetten ze zich af tegen hun afkomst.
Nou, nee, het was geen afzetten. Maar wat Tin daar zingt, is wel wat wij net ook zeggen. Als buitenstaander kom je er moeilijk in. Als je anders gedraagt, dan hoor je er niet bij. One day I leave, zingt hij geloof ik. Hè. Op een dag ga ik gewoon weg. Maar ik kom wel terug, weet je. Maar hij zingt daar wel in. Dat niet zozeer dat hij zich afzet tegen het dorp. Maar wel tegen ja, dat je daar, als je onderscheidt van de anderen die in het dorp wonen. Dan hoor je er toch niet bij. En word je toch wel als heel apart beschouwd. En dat onderscheiden, dat begint al. Zeker in die tijd, als je niet van een kerk was. Dan onderscheidde je. Want 90% van het dorp ging daar gewoon naar de kerk. Het zij katholiek, het zij hervormd, het zij gereformeerd. Dus dan onderscheid je eigenlijk al. En zeker als je dan ook nog in een band speelde en af en toe wel eens een stikje rook en eens dronken op straat liep en drie verschillende meisjes in de week had. Ja, dan was je wel heel bijzonder daar natuurlijk.
Op de vraag of Ivy Green ook ergens anders had kunnen ontstaan, zeggen de heren het volgende.
Nou, daar heeft Tim altijd letterlijk van gezegd. Als we in de stad gewoond hadden, had Ivy Green nooit bestaan. Want dan had ik heel andere dingen gaan doen.
Ja, het was toch het zoeken naar ja, wat, hè, de verveling. Het zoeken, de toevalligheid dat je elkaar ontmoet. En toewel een keldertje 74 hebt waar je een ontmoetingsplek hebt. En waar je elkaar ook tegenkomt. Dat heeft natuurlijk enorm geholpen. Ja, zo gaat het dan. Ja. Ja.
Punk uit de Hollandse polder. Toch wel iets waar we als Zuid-Hollanders trots op mogen zijn.
Nou, dat denk ik eigenlijk ook. En stiekem is de impact van Ivy Green, ook tot verrassing van Eduard en Simon, buiten onze landsgrenzen ook aanzienlijk. Zelfs aan de andere kant van de wereld is het gehele Ivy Green oeuvre op plaat uitgebracht.
Kijk naar alle Japanse films. Punk is daar al heel lang heel belangrijk. Ook een subcultuur hè, in Japan. En in die zin verbaast het me weer niet dat ze, omdat natuurlijk muziek overal bereikbaar is geworden, ze ook ja, op ons zijn gekomen.
Ja.
Wat ik wel jammer vind, Simon, dat we daar nooit naartoe zijn gegaan.
Nee, daarom. Nee, want ik krijg nog vaak berichten, nou, van over de hele wereld, zou ik maar zeggen. Maar wat heel tekenend is, wij hadden die, en dat is wel leuk om te vertellen, wij hadden die plaat werd heruitgebracht in 2017. En toen zei Pseudoniem, dat platenlabel, van willen jullie die plaat komen, die willen we presenteren op de internationale platenbeurs in de jaarbeurs in Utrecht. Nou, leuk, prima, daar wordt die dan gelanceerd. Ja, maar willen jullie daar dan ook zijn? Om te signeren. Ik zei, ja, maar wie wilde nou een handtekening van? Ja, ik zeg, daar kan ik me nou niks bij voorstellen. Nou, kom nou maar. Nou, er zijn Eduard, Arthur en ik zijn daar naartoe gegaan. Van, nou, we zien het wel. We gingen daar zitten achter die signeertafel. En daar ontstond een rij. Daar waren mensen uit Israël, uit Brazilië, uit Engeland, uit Duitsland, uit Amerika. En mijn dochter was erbij, die is inmiddels 29, nou, toen was ze 25, met haar vriend. Want die waren ook komen kijken. En die zeiden, pap, ik wist niet dat jij zo beroemd was. Ik zeg, meisje, dat wist ik zelf ook niet. Ja. En ze kwamen overal vandaan.
Ja, het mooie was, het ging niet om die LP die weer opnieuw uitgebracht wordt. Maar ze hadden al hun oude werk van ons hadden ook bij ons.
Alle plaat hadden ze meegenomen.
Dat moest allemaal gesigneerd worden.
En wij maar tekenen. Nou, wat een lamme arm hadden we allemaal van. Nou, onvoorstelbaar. En misschien naïef ook van ons om te denken van. Ja. Maar aan de andere kant, we wisten gewoon niet wat er gebeurde.
Wauw, wat een mooi verhaal, Jur. Die plaat van Ivy Green, weet ik als verzamelaar, is inmiddels een hoop geld waard. Dat zal er ook wel mee te maken hebben dat er maar 5000 van gedrukt zijn toen de tijd. Er is wel een heruitgave van uit 2012 voor de liefhebbers. Hij is er wel te vinden. Maar het origineel is heel veel geld waard. Wij sluiten elke podcast af met een luistertip. Heb jij een luistertip voor de luisteraars hier?
Ja, en ik wil er eigenlijk een kijktip van maken.
Oh.
Want ik ben kort geleden op de miniserie Pistol gestuit.
Mm-hmm.
En die gaat over, je kunt het wel raden, de sekspistols.
Ja.
Die is uitgebracht bij Disney+. En ik vind het echt een aanrader. Ja. Je ziet daar het ontstaan van de band en de sfeer. Ik was er erg door gegrepen. Heb jij hem gezien?
Nee, ik heb hem niet gezien. Dus ik ben heel blij met deze tip. Ik wil je inloggegevens.
Daar kunnen we voor zorgen.
Ja, precies. Wil je het hele verhaal lezen over Ivy Queen? Kijk dan op onze website historyrepeating.nl of in het Leids Dagblad. Heb je zelf nog een verhaal dat verteld moet worden? Stuur ons een voice message via Instagram of een berichtje via onze website. En dan kijken wij of we er wat mee kunnen en dan hoor je van ons.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Omroep West, het Leids Dagblad en met steun van de provincie Zuid-Holland tot stand gekomen. Muziek en sound design en montage is van Sarah en Tim.
De volgende keer gaan wij het hebben over een controversiële band. Een controversieel optreden in een dorp waar dat eigenlijk niet mogelijk werd geacht. We gaan het namelijk hebben over Slayer in Katwijk.
Terug naar onze geboortegrond.
Mark. Precies, terug naar onze geboortegrond.
Ik ben benieuwd.
A trip down memory lane.
Tot de volgende.
Yes.